Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Galaten 2. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten. Dankdag, woensdag 7 november. In de ochtenddienst om 10:30 zal dominee Van de Wind voorgaan. Dan zullen ook de kinderen van de basisschool in de kerk aanwezig zijn. Tijdens de ochtenddienst zal er ook kinderoppas zijn in Ebenezer. In de avonddienst om 7:30 hoopt eveneens dominee Van de Wind voor te gaan. Zondag 11 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In deze dienst zal de voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal worden gehouden. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Theo uit Voorthuizen voor te gaan. De mededelingen. We denken in onze voorbeden aan zieken en ouderen in onze gemeente. De overige mededelingen. De reformatieherdenking. In verband met de herdenking van de reformatie zingen we na het uitspreken van de zegen het eerste en tweede couplet van het lied Een vaste burcht is onze God. De kerkenradenvergadering. Op donderdag 8 november zal er een kerkenradenvergadering gehouden worden. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. Vanmorgen zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Bij de uitgang van de kerk wordt de najaarszendingscollecte gehouden voor het zendingswerk op de Filipijnen. We bevelen deze 3 collecten hartelijk bij u aan. Op dankdag is er 1 collecte die bestemd is voor de kerk. De voorzang van deze morgen is Psalm 67, vers 1. Dal goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doe zijn aangezicht gestadig. De kerkenraad wenst u, jou en degene die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
onze hulp
is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 143, de versen 8 en 10. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie rijzen. En vers 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En de woorden van deze psalm, die kunnen ons ook in de juiste houding brengen wanneer we in de kerk samenkomen. Niet als mensen die het al precies weten, maar die aan de Heere vragen, leer mij uw weg. Wil mij het ware heilspoor wijzen en vat u mijn hand op de levensweg. Zo bidden we met deze psalm 143, de versen 8 en 10. Dat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van dezezelfde psalm het tweede vers. Psalm 143, vers 2. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Heer Jezus Christus gaf ons de volgende samenvatting van de wet. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, op deze morgen willen we tot u naderen in ons gebed. Wanneer we u aanroepen, uw naam, Heere, u die de getrouwe bent, u die ons roept, Vader, in de Heer Jezus Christus. En dan mogen wij weten, op grond van uw woord, dat u nabij bent, ieder die u aanroept. En zo zijn we ook vanmorgen bij elkaar. In de kerk, anderen luisteren thuis. En dan willen we samen u aanroepen, u om uw hulp bidden, om uw genade, U danken voor uw goedheid en trouw. U die God bent, die ons heeft gedragen, bewaard. Zo in de achterliggende week. We danken u voor uw hulp. Voor allerlei zegeningen die we ontvingen. Voor de een was dat gezondheid, voor de ander die mocht een mooi moment bereiken. Misschien op school of in het werk. Resultaten zien. We danken u voor het goede wat we van dag tot dag ontvangen. In de liefde die er mag zijn tussen de mensen. Dat we uw woord hebben gekregen als een licht op ons levenspad. U zij daarvoor alle eer en lof. Want het kan niet vanwege onze verdiensten zijn. Het zijn tekenen van uw goedheid en genade. En nu bidden we dat u ook vanmorgen ons leidt. Wilt u ons het ware heilspoor wijzen? Als we de schriften openen en in dat woord lezen. Heere, uw woord is een levend en krachtig woord, een eeuwig woord. Breng het ook zo binnen in onze harten. Wilt u zo spreken dat wij luisteren. Gehoorzamen, dat we u mogen kennen en vertrouwen, dat we ons geborgen mogen weten in de Heer Jezus Christus, in zijn verzoenend bloed en in zijn volkomen gerechtigheid. Opdat we vrede hebben bij u, dat we leven uit de hoop. Geef zo het geloof in onze harten. Geef ons de bekering van onze levenswandel. Dat wij meer en meer ook gehoorzaam zijn aan uw geboden en u daarin eren. Heere, gedenk ons zo in de vergeving van onze zonden. Schenk ons uw Heilige Geest, ook in de allerlei taken die er te verrichten zijn. Nu we bij elkaar zijn in luisteren, in spreken, zegen de kosters van de gemeente en de organisten. Mensen die op de kleine kinderen passen, ambtsdragers, Heere, maar ook wanneer we zo in de gemeente onze plaats innemen, biddend en luisterend en met liefde voor elkaar, dan danken we u daarvoor en brengen we u ons gebed dat u ons daarin leidt. Gedenk uw kerk over heel de wereld, zegen de verbreiding van het evangelie, geef dat het onder alle volken gehoord wordt wie u bent. Dat harten opengaan voor de Heer Jezus Christus. Dat uw kerk wordt opgebouwd. En dat daarin uw naam wordt geëerd. Zo bidden we ook voor het zendingswerk van de Gereformeerde Zendingsbond. Vandaag geven we ook in het bijzonder daaraan onze gaven. Gedenk ook de kerken, de Filipijnen. En het zendingswerk dat daar gebeurt tot toerusting en opbouw. Wilt u daarin met uw Heilige Geest krachtig en rijk werken ter verheerlijking van uw naam, tot bemoediging en vertroosting van de mensen. Zo leggen we dit voor u neer. Hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We gaan in de Bijbel lezen uit het Nieuwe Testament in de brief aan de Galaten. En we lezen hoofdstuk 2. We lezen uit de Bijbel Galaten 2. En dan lezen we het woord van God, zoals de apostel Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, dat heeft opgeschreven in Galaten 2. Daarna ging ik, na verloop van 14 jaar, weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van de openbaring, en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heiden, en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat terwille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte, met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen denken. En ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af, uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. Als uitgangspunt voor de preek noem ik vers 19. En ik zou zeggen, houdt u bij de preek ook het hele hoofdstuk erbij. Daar zal ik ook wat naar verwijzen, omdat dat ook aan de orde komt. Maar als kerntekst noem ik dan vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Er zijn drie punten in de preek. Ten eerste dwingen met de wet. Ten tweede sterven voor de wet. En ten derde leven voor God. Dus het gaat ten eerste over dwingen met de wet. Ten tweede over sterven voor de wet. en ten derde over leven voor God. We gaan zingen van Psalm 35, de versen 1 en 13. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Die zijn aangekondigd, de beide collecte. En wij gaan dan zingen van Psalm 35, de versen 1 en 13. Gemeente, je zit in een keurslijf. U als kerkmens, jullie met dat strenge geloof, heel je leven ingepakt in regels. Strak aangetrokken als een keurslijf. Zo kijkt de buitenwereld er vaak tegenaan. Of u ervaart dat zelf zo. Of jullie ervaren dat zo. En dat kan best een punt zijn. Zijn we in de kerk niet te dwingend? Zijn we ook binnen onze gemeente te dwingend voor elkaar? Te dwingend naar jongeren toe of naar twijfelaars? Iets hoeft nog niet eens als een verplichting te worden gebracht, terwijl je toch de druk voelt, er wordt iets van mij verwacht. En anders ziet dat helemaal niet zo. Integendeel. En die zegt, nou, er is veel veranderd. U bent eerder bezorgd dat alles maar wordt toegelaten. Wat er tegenwoordig niet kan in de kerk, waar is het onderscheid gebleven met de wereld? We laten elkaar veel te veel vrij. Zo kun je er ook tegenaan kijken. En dit laatste, dat idee dat alles maar kan, of dat we ieder vrij moeten laten in wat hij doet. Daar kom ik op terug in het derde punt van de preek. Het gedeelte van Galaten 2 stelt ons eerst voor de vraag of wij niet te dwingend met de wet omgaan. Waar heeft Paulus het in deze brief over? Nou, in vers 14, aan het eind, stelt hij de vraag: waarom dwingt u de heidenen op de Joodse manier te leven? Nou, dat dwingen, dat gebeurde niet bewust en niet openlijk, maar dat ging meer impliciet. Door het gedrag van sommigen voelden anderen zich verplicht. Waarom dwingt u heidenen op een Joodse manier te leven? En iets eerder staat al genoemd waar dat uit voortkwam. Aan het einde van vers 12. Hij zonderde zich af uit vrees. Uit angst voor wat bepaalde figuren ervan zouden zeggen, dacht hij dat ze zich moesten aanpassen. En een soortgelijke kwestie had eerder ook al gespeeld. Daarover vertelt Paulus in vers 4. Toen waren er in Jeruzalem valse broeders die onze vrijheid in Christus niet wilden accepteren, maar die ons tot slaven wilden maken. Er werden bepaalde dingen gezegd, er werden keuzes gemaakt die een grote druk uitoefenden op de leden van de gemeente. Nou, een vergelijkbare druk was er ook in de tijd van Maarten Luther. De kerk die legde het volk veel godsdienstige plichten op. De mensen die moesten met regelmaat biechten en dan moesten ze boete doen. Ze moesten af laten kopen of tegen betaling een mis laten opdragen voor geliefden. Die waren gestorven. Die een tijd in het vagevuur zouden zijn. En dan moest je betalen voor de mis en dan kreeg je een aflaat en daar werd al wat verminderd. En wie echt heilig wilde worden, ja, die moest in het klooster gaan en dan ongetrouwd blijven en afstand doen van alle bezittingen. En als je de kerk niet gehoorzaam bent. Als je niet ijverig je best deed voor goede werken, dan dreigde de priester met het oordeel, met de verdoemenis. En een tijd lang ging Luther er zelf ook onder gebukt. En hij probeerde zo vroom mogelijk te leven. Hij probeerde dat volgens alle tradities en wetten van de toenmalige kerk, maar hij vond geen rust. Hij liep ermee vast. Het was nooit genoeg. Totdat hij ontdekte dat het niet klopte. Het evangelie, dat leert ons iets heel anders. Het evangelie, dat legt ons geen slavenjuk op, maar het evangelie maakt ons vrij. En de kerkhervormers, die gingen zich verzetten tegen allerlei misstanden. Ze gingen zich verzetten tegen het misbruik van macht door geestelijken. Ze gingen zich verzetten tegen het belasten van het volk met verplichtingen die helemaal niet gebaseerd zijn op het woord van God. In Galaten 2 lezen we over een kwestie die daar in zekere zin wel wat mee te vergelijken is. Het betreft een andere tijd, eeuwen eerder. En de concrete punten zijn niet hetzelfde. Maar toch, het blijft herkenbaar over dat dwingende van hoe je moet leven. En vanaf vers 11 beschrijft Paulus een situatie die hij heeft meegemaakt in Antiochië. Antiochië, dat is een stad in Syrië, ten noorden van Israël. En daar was voor het eerst een grote gemeente ontstaan van christenen die geen Joden waren, maar die van huis uit heidenen waren. En u begrijpt, die gemeente daar in Antiochië, die zag er wel een beetje anders uit dan de christelijke gemeente in Jeruzalem. Want die gemeente in Jeruzalem, dat waren voornamelijk christenen die van oorsprong Jood waren. Joodse wortels hadden. En dat enorme verschil in achtergrond. Ja, dat kan al snel ook spanning veroorzaken. En een van die leidinggevende apostelen uit Jeruzalem, Petrus, met zijn Joodse achtergrond, die was naar Antiochië gekomen voor een bezoek aan zijn broeders en zusters in de Heer. In Antiochië. En ja, bij zo'n bezoek dan is het wel belangrijk om ook met elkaar te eten. Want dat is toch de manier om de onderlinge band te versterken. En bovendien zal Petrus met die christenen in Antiochië het heilig avondmaal hebben gevierd. Die Joodse apostel, die at samen met de heidenen. Want het geloof in Christus maakte hen één. Maar wat gebeurde er? Opeens komen er wat andere broeders binnen. En die komen uit de kring van Jacobus, de broer van Jezus, een zeer hooggeachte voorganger in de gemeente in Jeruzalem. En wanneer Petrus hen binnen ziet komen, dan schrikt hij een beetje. Hoezo? Nou, wat zullen ze van hem denken? Dat hij hier als Joodse man aan één tafel zit met mensen die niet besneden zijn, die zich niet aan de Joodse spijswetten houden, die volgens de wet van Mozes onrein zijn. En Petrus die voelt zich plotseling erg ongemakkelijk. Dat zij nu hier zijn. Dat ze hem zo bezig zien. Zag hij een afkeurende blik? Petrus die staat op van de tafel, misschien wel met een smoesje en wat aarzelend loopt hij er vandaan en hij is van plan om niet meer terug te keren. Hij gedraagt zich alsof het niet goed was om als gelijken met die christenen uit de heidenen die maaltijd te gebruiken. Blijft niet alleen bij Petrus, maar ook andere Joden volgen hem. Zelfs Barnabas laat zich meeslepen. Nou, dan voel je je wel in de steek gelaten. Als heidenchristen. Hoor je er dan toch niet echt bij? Ben je dan toch nog een soort tweede rangs? Paulus is er ook. En Paulus die laat het niet gebeuren. En ter plekke wijst hij Petrus terecht. Dit kan zo niet. En ook al had Petrus een hoge positie in de kerk, hij krijgt openlijk tegenspraak. Frontaal. En Paulus noemt hem een leugenaar. Een huichelaar. Hier staat de waarheid van het evangelie op het spel, terwijl juist Petrus het zo goed wist. Door dat visioen in Joppe had de Heer het hem laten zien, persoonlijk, dat hij niet voor onrein mag houden wat God geheiligd heeft. En toen moest hij zo ook naar de Romein Cornelius toe gaan. En op het apostelconvent in Handelingen 15 heeft juist Petrus de broeders ervan overtuigd dat God ook de heidenen heeft aangenomen zonder besnijdenis. En tijdens het bezoek van Paulus aan Jeruzalem, waarover het aan het begin van Galaten 2 gaat, wat eerder had plaatsgevonden. En toen hebben ze elkaar nog de broederhand gegeven, een evangelie zoals Paulus dat verkondigt, dat werd door Jacobus, Petrus en Johannes volledig gesteund. Ja, Petrus die geloofde het ook wel. Hij geloofde het echt wel dat heidenen niet de Joodse wetten hoefden te onderhouden. En dat ook zij alleen door het geloof in Christus als volwaardige kinderen van God werden aangenomen. Maar in de praktijk was dat zo moeilijk. Want als je aan tafel ging met niet-Joden, met onbesnedenen, dan werd dat je zeer kwalijk genomen door je Joodse volksgenoot. En die dachten, waar hoor je nou eigenlijk bij? En hoe leef je? Leef je nou wel of leef je niet volgens de wetten van God? Ja, als Joodse christenen in Jeruzalem had je natuurlijk ook allerlei contacten. Had je allerlei banden met andere Joden. Je familieleden, misschien ook die nog niet in Christus geloofden. Je had toch contacten met buren, met vrienden. En die vonden jou dan onrein. Je kwam eigenlijk buiten hun gemeenschap te staan. Daarom was het zo moeilijk. Waar liet Petrus zich op dat moment door leiden? Nou, meer door hoe mensen hem zien. En dat hij die wetsgetrouwe Joden te vriend wil houden. Dat hij ook bang is voor het oordeel uit de kring van Jacobus. dat beheerst hem meer dan hoe de Heere God hem ziet. Uit angst voor het oordeel van mensen, uit angst dat vrome Joden hem zouden afwijzen en bekritiseren, neemt Petrus afstand van heidenchristenen in Antiochië. En wat moeten zij dan? Wanneer zij de band met de apostelen toch willen bewaren, zullen ze zich dan moeten aanpassen? Moeten zij dan gaan leven volgens de Joodse wetten? Ondertussen is dat wel in strijd met de waarheid van het evangelie. Want het evangelie, dat maakt ons vrij. Het evangelie leert ons om niet te handelen uit angst voor wat mensen vinden. Maar dat leert ons in plaats daarvan slechts één Heere te dienen en geen slaaf te worden van anderen. Hoe zit dat bij ons? Waarom willen wij zo graag dat de gemeente er zus of zo uitziet? Waarom willen wij zo graag dat iedereen zich op een bepaalde manier gedraagt? Zou het diezelfde gevoeligheid kunnen zijn? Wat zullen de mensen anders van ons zeggen? En de een die denkt daarbij aan wettische medechristenen, wat zullen die anders niet van ons vinden? De ander denkt juist aan zijn onkerkelijke collega's. Wat zullen die niet van ons als kerk vinden? En diep in je hart kun je hun mening vrezen. En ze worden gedwongen met de wet. Dat is ons eerste punt. En dat is de context waar het in dit hoofdstuk over gaat. Het tweede punt is sterven voor de wet. Wat hier speelt, dat herkent Paulus ook in zijn eigen leven van vroeger. Zelf was hij ooit op en top fariseer en hij was trots dat hij als kind op de achtste dag was besneden en dat hij uitvoerig was onderwezen in de wetten van Mozes. Het leven naar de wet, dat gaf hem status. Met het onderhouden van de wet was hij zeer ijverig. En hij dacht, op die manier, met de wet, echt voor God te leven. Maar dat is hem afgepakt. Van zijn ijver bleek God helemaal niet gediend. In feite streed Paulus in die tijd vroeger tegen God. In feite was het zonde. Hij werd gedreven door hoogmoed. Hij voelde zichzelf bijzonder belangrijk. Maar de Heere, die keurde zijn werk af. Ik ga het vergelijken met het bouwen van een huis. En daar kunnen de kinderen zich ook iets bij voorstellen. Bij het bouwen van een huis. Jongens en meisjes, de wet van God is net als een bouwtekening. Op een bouwtekening, daar staat zo en zo moet alles er precies uitkomen te zien. Van dat huis, van elke verdieping, van alle kanten. En nu doen we vanmorgen even net alsof er voor mij een huis moet worden gebouwd. Nou, een architect die heeft een bouwtekening gemaakt. Heeft dat getekend, die is zeer deskundig en heeft alles goed doorberekend. Hoe groot en sterk het er moet worden en dat het er prachtig uit zal zien. En op die tekening is het een mooi degelijk huis. En wat doe ik dan? Nou, ik ga bouwen. Ik heb een goede tekening, daar houd ik me aan en ik ga aan het werk. Ik zal die klus wel even klaren. Een huis bouwen, dat zal toch niet zo heel moeilijk zijn. Je stapelt de stenen toch zo om en om op elkaar, een beetje cement ertussen. Op bepaalde plekken een kozijn. Wat denken jullie jongens en meisjes? Nou, dat wordt niks. Want ik kan helemaal niet metselen, timmeren en bouwen. En die muren die staan scheef. En er moet een deur erin en die past niet goed in de post. Nou, ik zaag er maar een stukje vanaf. Maar nou zit er een kier. En van een andere muur valt er een hoek tussenuit. En als het gaat stormen, dan gaat er een raam uit. Nou, dan komt de opzichter. Die komt het controleren. Die keurt mijn huis af. Het voldoet niet aan de normen. Nee, daar mag niemand in wonen. Straks stort het nog in. Hou maar op. Maar dan komt er een ander. Er komt een vriend. Een goede bouwvakker. En die wil mij wel helpen. En wat doet hij? Trekt hij het een en ander een beetje recht. Nou, hier nog een beetje schaven en daar wat onderstutten. Zo ziet het er een beetje beter uit. Nee. Hij breekt het helemaal af. Hij begint opnieuw. En hij bouwt het huis op precies zoals het op de tekening staat. Prachtig. Zal ik hem dan een handje helpen? Nou, doe maar niet, zegt hij. Anders gaat het weer fout. Laat hem maar bouwen. Die bouwvakker. En dan mag ik erin wonen. Begrijpen jullie een beetje wat ik bedoel? De Heere God die heeft ons een goede wet gegeven. Op de bouwtekening ziet het er prachtig uit. Alleen, gemeente, jongens en meisjes, wij zijn zondaren. En we doen het niet goed. Er gaat van alles mis. En misschien dat je echt wel ijverig je best doet. Maar je kunt je leven toch niet goed maken voor God. En daarom is de Heere Jezus gekomen. De Heere Jezus, Hij is die goede vriend. Die vriend die opnieuw is begonnen. Hij is begonnen als een kindje bij Jozef en Maria. Hij werd een mens als wij. En hij heeft geluisterd naar de wet van God. Hij heeft het allemaal gedaan. Heel gehoorzaam. Met heel veel liefde. Hij heeft heel de wet van God volbracht. Precies zoals de architect het had bedoeld. Nou, en zo mag ik en mogen jullie in je gebed zeggen: Heere, ik kan het niet zo goed. Er gaat zoveel verkeerd bij mij. Maar de Heere Jezus, Hij deed het perfect. En Vader in de hemel, dan bent u toch tevreden. De Heere Jezus, die deed het ook voor mij. Paulus, die was eerst zo ijverig met de wet. Hij dacht dat dat hem dichter bij God bracht. Maar dat moest hij afleren. En toen hij viel, de weg naar Damascus, toen was hij alles kwijt. Hij leerde dat hij de Heer Jezus nodig had. En dat het dan echt goed komt. En in de reformatie leerden ze dat ook weer van Paulus. Dat wij die wisseling moeten doormaken. Niets meer verwachten van onze eigen werken. Maar dat we dat kwijtraken. En dat we als een zondaar neervallen aan de voeten van Christus. Dat is de bekering. De bekering waarin de oude mens wordt gekruisigd. Dat ik aan mijn einde kom met mijn eigen gerechtigheid. En dat ik het leven ga vinden in Christus. Hij is mijn gerechtigheid. En zijn gerechtigheid is het huis waar ik in wonen mag. Onze tekst zegt, door de wet ben ik gestorven. De wet, die kan mij alleen maar verdoemen. Want ik ben een zondaar. En de wet maakt het steeds duidelijk. En anders doet die wet niet. En toen kwam Jezus Christus. De Zoon des mensen. En hij is het lam dat mijn zonde draagt. En hij wordt veroordeeld in mijn plaats. En door de wet, volgens die officiële uitspraak, kwam alle straf, de volle toorn op hem. Jezus stierf aan het kruis. En ik met hem. Ik ben gestorven. Kijk maar op Golgotha. Wij weten, zegt vers 16. Dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet. En dat leert ieder mens die tot bekering komt. Ik red het niet. De wet die klaagt me aan. Ik kan het niet goed maken voor God. En daarom neem ik de toevlucht tot Christus. En stellen we ons vertrouwen op hem. En wonder van genade. Zo neemt God mij aan. Zo heeft hij vrede met mij. Zo mag ik zijn kind zijn. Daar heb ik geen wet voor nodig. Daar heb ik alleen Christus voor nodig. Hij die heel de wet heeft vervuld. Paulus schrijft, voor de wet ben ik gestorven. En weet u wat daar zo mooi aan is? Over een dode heeft de wet niets te zeggen. Die wet die kan mij niet langer bedreigen, die kan mij niet langer vervloeken, die wet kan mij niet overheersen of dwingen. Die wet heeft mij met Christus al gedood en daarmee is het klaar, wettig gestorven. De wet kan mij geen kwaad meer doen. Soms lijken we dat weer vergeten te zijn. Diep in een mensenhart zit telkens zo'n werkheilige, of ik denk het zelf goed te moeten maken bij God, of ik denk iets te moeten toevoegen aan het werk van Christus. En ja, dan moet er weer van alles. En dan denken we pas echte christenen te zijn met allerlei extra regels en wetten. En ongemerkt dwing je ook anderen en oefenen we druk uit wat je moet doen om er echt bij te horen. Wij hebben zo onze wetten. Waarmee de lat hoog wordt gelegd. En misschien kunt u voorbeelden bedenken uit het reformatorische hoek. Of je kunt even goed voorbeelden noemen uit evangelische hoek. Maar wat er nou bij onszelf zit. Is misschien wel moeilijker te herkennen. Welke dwang gaat eruit van bepaalde verwachtingen. Dat je hier of daar actief in bent, of dat je makkelijk over het geloof moet kunnen praten, moeten wij daarmee bewijzen dat we erbij horen, dat je alleen dan echt een kind van God bent, of dat je anders geen levend geloof hebt? Nou, al dat moeten, dat hoort bij de wet. Nee hoor. U mag een arm zondaar zijn. U mag een arme zondaar zijn die zijn heil bij Christus zoekt. Hij heeft alles volbracht. En door hem ben ik rechtvaardig voor God. En nu leef ik voor hem. Dat is het derde punt. Dwingen met de wet, sterven voor de wet, leven voor God. Ja, wordt dan niet alles veel te vrij? Wat er zo vanmorgen aan de orde komt. Wordt niet alles veel te vrij? Want dat klinkt zo mooi. Niet dwingen met de wet. Je niet laten beheersen door angst voor mensen. Maar dan gaat toch iedereen zijn eigen zin doen. En dan blijft er weinig over van een heilig leven. Maar die vrijheid bedoelt de apostel niet. Geen vrijheid als excuus voor ons zondige vlees. Dat vlees, dat moet er juist aan. Christus heeft die zonde aan het kruis gebracht. En wie door het geloof aan Christus is verbonden, die is met hem gekruisigd en die staat met hem op in een nieuw leven. En zo zegt de tekst, opdat ik voor God zou leven. En dat komt van binnenuit. Geen dwang van buitenaf, omdat het moet. Maar Gods geest, die brengt een liefde in je hart. Gods geest brengt een oprechte liefde binnen in je, voor de Heere. Waardoor dit belangrijk wordt. Hoe kan ik God eren? En zo komt er een diep ontzag voor zijn woord. Van binnen. En met dat woord kunnen we elkaar ook terechtwijzen. En dan niet met een menselijke dwang. Niet om anderen een last op te leggen. Maar met een heel andere toon. Oprecht. Met liefde voor het woord. Om elkaar te dienen. In de heiligmaking. Leven voor God. En mijn daden als christen zijn er niet er om de schone schijn op te houden voor de mensen. Dat speelde in die kwestie rond de besnijdenis en het onderhouden van de Joodse spijswetten. Dat mensen ons veroordelen. En of dat nu wettische kerkmensen zijn. Of dat het juist verlichte, moderne, ongelovigen zijn. Laat je niet beheersen door hun afwijzing of door hun goedkeuring. Wij leven niet voor de wet, we leven niet voor het oordeel van mensen, maar door Christus leven voor God. En de Vader ziet dat. De Vader ziet in het verborgen. En jongens en meisjes, daar mogen jullie ook aan denken. De mensen, ook de grote mensen, die zien niet altijd als je iets goeds doet voor een ander. Die zien niet altijd dat je de Heere Jezus lief hebt. Maar de Vader in de hemel, die ziet het wel. En daar kun je dan blij mee zijn, dat Hij het ziet. Christus leeft in mij, mag de gelovige belijden. Jezus, die mij heeft lief gehad. Die zich voor mij heeft overgegeven. Die Christus, die leeft nu ook in ons hart. Hij droeg de smaad. Hij leed onder de afkeuring van de wet. En Paulus zegt, en nu leeft hij in mij. En voor God leven betekent dan ook jezelf prijsgeven. Zoals Christus dat op het allerdiepst heeft gedaan. Jezelf prijsgeven uit liefde voor God of uit liefde voor de minste broeders. Voor het oordeel van de wet hoef ik daar niet meer te vrezen. Wanneer Christus in mij leeft, dan zal ik mij vrijwillig toewijden aan zijn koninkrijk. Dan zal ik met liefde bezig zijn in de gemeente. Dan zal ik de nederig tenminste kunnen zijn. En dat is vrijheid. Dat is echte vrijheid. Christus leeft in mij. En zo leef ik voor God. Amen. We gaan zingen van Psalm 71... Vers 12 en vers 17. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Dus van jongs af aan is de dichter onderwezen en hij bidt dat de Heere hem dat blijft doen. We zingen ook vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. Psalm 71 vers 12 en 17. Laten we danken en bidden. Trouwe God en Vader, we brengen de dank voor het wonderlijke evangelie, dat wanneer we tot Christus gaan, de toevlucht nemen, door het geloof op hem zien, hem omhelzen, dat dat het einde betekent van de veroordeling door de wet, dat dan de vloek van ons wordt weggenomen, die immers gedragen is door Christus op Golgotha. En dat het ons geen kwaad meer kan doen, maar we bevrijd zijn. En we mogen weten dat u ons aanneemt. Dat we door die genade, door die reiniging, door dat wonderlijke middelaarswerk van Christus voor u mogen leven. Met liefde voor u. Wij bidden dat dat evangelie helder en krachtig in het leven van ieder zijn werk doet. Dat we zo de Heer Jezus mogen kennen. Breng ons er ook telkens weer terug. Want we kunnen zo geneigd zijn om weer op onze eigen werken en activiteiten te willen bouwen, om het weer van de wet en de werken van de wet te verwachten. Maar leid ons met uw Heilige Geest. Geef dat Christus in ons mag wonen en dat we zo ook in die vrijheid zullen leven. U bidden we dat ook in de gemeente, in het gemeente zijn. Uw woord alleen de heerschappij heeft. Dat u zelf onze Heere bent. Voor wie we gewillig en met vreugde willen buigen. Om ons te laten leiden. Om te luisteren en te leven naar uw woord. Dat het geen menselijke machten en meningen zijn. Maar dat het uw woord alleen is. U bidden we dat u zo ons nabij blijft, ook op deze dag. Brengt u ook vanavond de gemeente weer samen. Dat we ook dan spreken met uw woord. Werken met uw Heilige Geest. Geven dat we u mogen eren en groot maken. U bidden we voor de kerkenraden. De kerkenraad van Bruchem en van Kerkwijk, de Wijnen, Nederhemert. Ook wanneer ze deze week weer vergaderen zullen, geef de broeders wijsheid, geef ons samen ook de juiste houding in dat ambtelijk werk, in het leiden van de gemeente, dat u de wijsheid van uw Heilige Geest schenkt, de bereidheid en de liefde om daarin te dienen. Wilt u ook ieder in zijn eigen ambt daarin sterken en helpen. U bidden voor het Joodse volk. Geef dat het evangelie van uw genade. Ook onder dat volk vele harten opent voor de Messias, Jezus, de koning der Joden. Gedenk het volk in uw trouw. Schenk het uw bescherming. Geef dat het in vrede kan leven. U bidden we in het bijzonder ook voor Messias belijdende Joden. Zij die de Heer Jezus immers erkennen als hun Here en zaligmaker. Sterk ook hen, ook wanneer zij soms te maken hebben met weerstand van hun volksgenoten. Vanwege het belijden van de Heer Jezus. Gedenk en troost hen daarin. U bidden voor zieken, mensen die chronisch ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, voor mensen die het psychisch moeilijk hebben, wilt u in allen ondersteunen, ook de rouwdragenden, mensen die met een verdriet en een gemis leven, wilt u hen helpen. U bidden we voor hen die het moeilijk hebben met hun seksualiteit, misschien als jongeren, als alleenstaande of gehuwde, met een andere geaardheid. Wij willen van u vragen, Heere, ook in deze dingen, als daar een persoonlijke moeite mee is, wilt u hen daarin ook helpen om de goede weg te vinden, om te leven naar uw woord en schenk ook daarin wat er nodig is. Zo brengen we al onze beden voor uw aangezicht. Hoor ons, en dat mogen wij met vertrouwen en goede moed bidden, omdat we pleiten op de belofte van uw genade, dat u een luisterend God bent, die mild geeft alles wat we nodig hebben. Doe het om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen uit Psalm 89, het 8e vers, Psalm 89 vers 8, gij toch, gij zijt hun roem. Na de zegen zingen we de eerste twee coupletten van het lied Een vaste burcht is onze God. Als u een bijbeltje hebt met de herziende statenvertaling, dan staat dat er ook in bij de enige gezangen na de avondzang, de eerste twee coupletten van dat lied. En gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.